Wij lezen vooraf, broeders, uit Jesaja 40. We lezen met elkaar Jesaja 40, vers 12 tot het einde. Jesaja 40, te beginnen bij vers 12. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad van het recht en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof en de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan? Zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe, die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrot. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden, dat niet wankelen. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de klo der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken? Die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die een getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen roept, vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moeder en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugels gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover. De betekenis van Dort voor de theologie en de vroomheid. Deze titel, broeders, kan suggereren dat de theologie en de vroomheid na Dort veranderd zijn. In de zin van wat er Wat is er na Dordt anders vergeleken met de tijd daarvoor? De titel kan ook verkeerd begrepen worden in die zin dat bedoeld zou zijn dat we in Dordt geloven als een vorm van confessionalisme. Nou, dat is zeker niet het geval en dat is zeker niet de bedoeling. Naar mijn besef luidt Dordt geen nieuw tijdperk in of iets dergelijks. Ook voegen de Dordtse kanones geen nieuwe elementen toe aan de wijze waarop de katholica het Bijbelse geloof had leren belijden en verstaan. De Dordtse leerregels doen ons ook zeker geen nieuwe inzichten aan de hand. Mijn leermeester hield mij met regelmaat voor dat alleen ketters origineel zijn. Ik zou Dordt, en daarmee bedoel ik gemakshalve de theologische en de confessionele erfenis van de Dordtse synode en haar kanones, ik zou Dordt liever willen zien als een wachter. Een wachter die waakt over het hart van de theologie, de prediking en daarmee ook over de Bijbelse vroomheid. Een wachter die niet zozeer iets toevoegt, maar er wel voor behoeden wil dat we iets kwijtraken. De accenten die Dordt daartoe zet, gaan we vanavond in het kort na. Niet vooral om te wijzen naar anderen die bezijden het gereformeerde belijden zijn geraakt, maar meer om na te gaan hoe wij zelf gereformeerd kunnen blijven. En vooral om ons te verwonderen in de goede God en zijn wondere genade die Dordt beleidt en bezingt. Morgenavond hopen we dan nader in te gaan op de betekenis van deze theologische accenten voor de vroomheid, zowel met het oog op het persoonlijk geestelijk leven als ook met het oog op het staan in de kerk. Want die beleden leer is toch tegelijkertijd, als het goed is, een beleefde leer. En dat beleden geloof is toch uitdrukking van een geleefd geloof. Maar voor we naar de inhoud toe gaan, moeten we ons nog rekenschap geven, naar mijn besef, van een vraag die vooraf gaat. En dat is de vraag wat Dordt bedoeld te zijn. Hoe de kanones bedoeld zijn. Wat willen de Dordtse vaderen belijden en hoe? En hoe hebben wij dus dat belijden te verstaan? Natuurlijk, dat raakt ook aan de aanleiding tot de Dordtse leerregels en de voorgeschiedenis van de Dordtse leerregels. En hoe de twisten tussen de remonstranten en de contra-remonstranten zich ontwikkeld hebben. Ik kom daar zo dadelijk nog wel even bij terug. Maar nu gaat het even om de aard van de tekst. Je zou ook kunnen zeggen de smaak van de tekst, van de leerregels. Je hoort nog wel eens de aantijging, je leest hem nog wel eens ook trouwens, dat Dordt er kennelijk een scholastisch genoegen in schept om de heilgeheimen van Gods raad en verkiezende genade neer te slaan in syllogismen, in sluitredes en distincties die het geheim ervan uitkleden, zodat kille redeneringen overblijven. Dat dergelijke insinuaties nog recht doen aan Dordt, nog aan de scholastiek, daar bent u natuurlijk al sinds jaar en dag van overtuigd. Maar toch, als dat onverhoopt anders is, laat u niks wijs maken. De Dordtse godgeleerden, en dat is een naam die hen toekomt, godgeleerden, bedoelen niets anders, naar mijn overtuiging, en niet anders dan in alle eerbied te luisteren naar het woord van God, om daarna in alle bescheidenheid, maar desalniettemin met alle beslistheid, dat woord na te spreken. Dat was hun verlangen. opdat het woord en niets dan het woord heerschappij zou hebben in de kerk. Mag ik een enkele zin uit de voorrede op de Dordtse leerregel citeren, waaruit dat zo duidelijk wordt? In die voorrede staat onder andere dat de leringen van Arminius en zijn navolgers in een zo vermaarde synode rijp zouden worden onderzocht en alleen uit het woord van God geoordeeld. De ware leer bevestigd, de valse verworpen, en de Nederlandse kerken eendracht, vrede en rust door Godes zegen wedergebracht. Het gaat om het woord en het gaat om de zeggenschap van dat woord. En het gaat om de gehoorzaamheid aan dat woord. Tot eer van de Heere, zo benadrukt diezelfde voorrede, tot behoud van de zaligmakende waarheid, tot gerustheid van de gewetens, de vrede en de welstand van de kerk. De leerregels, broeders, bedoelen dus voor alles een luisteroefening te zijn. Om te horen naar de schrift en horig te zijn aan de schrift. En als het gaat over de bedoeling van de kanones, moeten we dat ook nadrukkelijk honoreren. Daarna wil Dordt spreken, let wel, met de meeste terughoudendheid. Wat dus wel heel ver afstaat van een hang naar het ontrafelen van de heilgeheimen, al dan niet met behulp van theologische of wijsgerige high-tech. In de contra-remonstrantie, een verklaring waarin, zoals u weet, de contra-remonstranten in de theologische twisten die aan de Dordtse synode vooraf gingen, hun gevoelen hadden verwoord, daarin staat te lezen dat over het hoge punt van de predestinatie in onze kerken matig en voorzichtig gesproken pleegt te worden naar de regel van het woord van God. Alleen tot prijs van Gods onverdiende genade en tot wegneming van alle menselijke verdiensten en waardigheid, als ook tot versterking van de vaste troost der gelovigen. Op zo'n manier dat dienaangaande niemand terecht zich daaraan stoten kan. Dezelfde toon en trant zult u later in de leerregels zelf ook terug horen. Waar ook in paragraaf 1.14 wordt gesteld dat over deze diepte, over Gods verkiezende genade, ook heden ten dagen, te zijner tijd en plaats in de kerk van God, dat ze daar voorgesteld moet worden met de geest van onderscheid en met godvruchtige eerbiedigheid. Heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste, tot ere van God en tot een levendige troost van zijn volk. Broeders, in deze geest van Dordt wil ik vanavond en morgen met u wat verder nadenken over Dordt en de betekenis van Dordt voor de theologie en voor de vroomheid. Ik ga met u niet systematisch alle wijsgerige of theologische ins en outs langs. Evenmin zal ik alle distincties en onderscheidingen gaan wegen. Het is per slot van rekening ook al na 8 uur niet waar. Nee, maar waar klopt het hart van Dordt? Hoe spelt ze het woord na en hoe spelt ze het woord uit? En hoe wordt de leer tot bron van de lof? En hoe wordt de dogma voedsel voor de doxa? Het gaat door het om de heerschappij van het woord. Het gaat door het niet om een sluitend systeem of een systematisering van het wonder van Gods verkiezende liefde. Dordt bewondert haar en bezingt haar. Het zou bovendien een ernstig misverstand zijn om te denken dat het Dordt vooral om dat stuk te doen is. Het stuk van de verkiezing. We doen de historie meer recht als we zeggen dat juist de remonstranten het gedurig op die spits hebben gedreven. Maar het ging intussen om veel meer. Het ging om de belijdenis van de kerk. Het ging om de binding aan de belijdenis, om de betekenis van de belijdenis. U weet dat de remonstranten alleen wilden toestemmen in een synode, in een te houden synode, als daar de confessie, de belijdenis gereviseerd zou worden. Men had op tal van punten bezwaar tegen het belijden van de kerk. Beslist niet alleen op het punt van de verkiezing. Nee, ook de rechtvaardiging van de goddelozen was in het geding. De betekenis van het kruis van Christus was in het geding. Het karakter van de genade was in het geding. Het werk van de Heilige Geest was in het geding. Zoals Van Spijker ergens opmerkt, het raakte aan het hart van de kerk. Te weten, de prediking van Gods genade voor schuldige, doodschuldige mensen. En Van Spijker schrijft dan: de zaak waarover het ging, was de zaak die Paulus voorstond, die Augustinus bewoog, die Luther opnieuw ontdekte en die Calvijn verdedigde. Het was het hart van het evangelie. Het ging om het volstrekte genadekarakter van het heil. En van de absolute prioriteit van de genade. Met andere woorden, de vraag naar de verkiezende genade van God staat in nadrukkelijk verband met de rechtvaardiging. Hoe wordt een mens rechtvaardig voor God? Nog één keer Van Spijker dan. Bij Paulus, zo schrijft hij, bij Paulus behoren rechtvaardiging door het geloof en de genadige verkiezing onlosmakelijk bijeen. Augustinus werd in zijn strijd tegen Pelagius niet minder gemotiveerd door de absoluutheid van de genade die geen menselijke medewerking verdraagt dan alleen die die door de genade zelf geëffectueerd wordt. En toen Luther verklaarde, Augustinus totus nostres, mocht dit spreken door Rooms-Katholieke opponenten bestreden worden, Luther zelf twijfelde daaraan evenmin als Calvijn. Zij bewogen zich in de Augustiniaanse lijn. En dat het ging om het hart van de kerk, in de woorden van Van Spijker, dat het ging om het hart van het evangelie, dat blijkt wel uit de zogenaamde remonstrantie. Opgesteld in 1610... door een groep van ruim 40 predikanten onder leiding van Uitenbogaard. Daarin geven de opstellers de standpunten van de contra-remonstranten weer en hun bezwaren daartegen. Vier punten tekenen zich daarin met name af. Ik kom daar zo nog even op terug. Om te beginnen gaat het over de verkiezing. Daarbij tekent Van Spijker snedig aan dat zowel het supralapsarische standpunt als het infralapsarische standpunt getekend wordt op een manier waarin niet één gereformeerde zich zou herkennen. Vervolgens gaat het over de betekenis van het werk van Christus en dan met name over de vraag naar de rijkwijde van de verzoening. In de derde plaats gaat het over het werk van de Heilige Geest. Is die werking onwederstandelijk of niet? En tenslotte ging het om de volharding der heiligen. De remonstranten meenden dat de overtuiging van de contra-remonstranten op deze punten onschriftuurlijk, onstichtelijk, schadelijk en ongezond waren. En ook al is de weergave van deze punten in de remonstrantie dan misschien wat discutabel, of op zijn minst wat overtrokken, dit raakt toch inderdaad aan het hart van de kerk. De verkiezende liefde van God, het offer van Christus, het werk van de Heilige Geest, de volharding der heiligen, dat raakt toch aan het hart van de gereformeerde prediking. En de gereformeerde, dat is de Bijbelse vroomheid. Als ik heel kort de punten uit de remonstrantie samenvat, dan is daarin te lezen, op het punt van de verkiezing, dat God besloten heeft uit het gevallen menselijk geslacht diegenen in Christus, om Christus wil en door Christus zalig te maken, die door de genade van de Heilige Geest in zijn Zoon Jezus Christus geloven en in dit geloof volharden. De verkiezing wordt hier geformuleerd, zoals u hoort, als verkiezing op grond van het geloof. En niet tot het geloof. Ten aanzien van de betekenis van het kruis wordt beleden: Christus is voor allen en in ieder mens gestorven, zodat hij voor hen allen door de dood van het kruis de verzoening en de vergeving van de zonden verworven heeft. Echter zo dat niemand deze vergeving met de daad geniet dan alleen gelovigen. Ik kom daar morgen nog wat uitvoeriger op terug, ook ten aanzien van de gemeente en de prediking. Maar dit standpunt kwalificeren we dogmatisch als de algemene verzoening. Als het gaat over het zaligmakend geloof in de derde plaats, lees ik in de remonstrantie het volgende. De mens heeft het zaligmakend geloof niet van zichzelf. En ook niet door de kracht van zijn wil. Omdat hij in de stand van de afwijking en van de zonde niets goeds uit en van zichzelf kan willen, denken of doen. Maar dat het nodig is dat hij door God in Christus, door zijn Heilige Geest, wordt wedergeboren en vernieuwd. Nou, tot zover niks loos. Toch? En, ook als vervolgens gesteld wordt, deze genade is het begin, de voortgang en de voltooiing van alle goed, ook zover dat de wedergeboren mens zelf, zonder deze voorgaande of toekomende, opwekkende, volgende en medewerkende genade, nog het goede kan denken, willen of doen. Zodat alle goede daden of werkingen toegeschreven moeten worden aan de genade van God in Christus. Ik denk niet, als dit ter tafel komt in enige consistorie ten onzent, dat er iemand is die bezwaar maakt tegen deze passage. Ware het niet dat het spreekwoordelijke venijn ook hier in de staart zit. Want deze genade, waar zojuist bijbelse, rijke, diepe dingen over zijn gezegd, is in haar manier van werken niet onwederstandelijk. Ten slotte stelt de remonstrantie dat God voorziet in de genade die nodig is om staande te blijven, en of afval der heiligen mogelijk is of niet, dat moet nog nader worden bestudeerd. Dus op het moment dat de remonstrantie werd opgesteld, waren ze daar nog niet uit. Ze zijn er ook niet uitgekomen. Maar in elk geval wordt hier nog een slag om de arm gehouden. De contra-remonstranten, en houd moed, het gaat niet nog heel lang zo door. De contra-remonstranten voelden zich miskend in hun diepste motieven. Naast de eer van de Heere en de belijdenis van de waarheid ging het hen nadrukkelijk om de troost en de zekerheid van Gods genadige verkiezing. Ze proefden in de remonstrantie de boze opzet om de leer van Gods verkiezende liefde verdacht te maken. De contra-remonstranten stelden dat op het hatelijkst, zo staat het er letterlijk, op het hatelijkst over Gods verkiezende genade hier wordt geschreven en gesproken. En dat het stuk aan hen opvattingen toeschreef die, zoals ze het zelf verwoorden, die wij nooit gedacht hebben toe te staan, nog minder te leren, en uit de leer der gereformeerde kerken trekkende verscheidene en kwade consequenties die uit deze leer niet volgen. Maar u voelt wel aan, de contra-remonstranten voelden zich in een positie gedrongen om deze remonstrantie van repliek te dienen. Ik sta daar toch ook even bij stil, omdat in deze contra-remonstrantie al veel wordt gehoord wat later naklinkt en doorklinkt en meeklinkt in de Dordtse leerregels. De contra-remonstranten voelden zich gedrongen om zich vanwege dit stuk uit te laten over het hoge punt van Gods verkiezing. Maar dat doen ze in de overtuiging, ik citeerde dat al, dat in deze matig en voorzichtig pleegt gesproken te worden. En dat naar de regel van Gods woord. Ik hoop dat u met mij eens bent dat door eigener beweging dat punt niet drijft. Maar dat onze vaderen zich gedwongen en gedrongen voelden om zich op grond van de schrift te verantwoorden in het forum van die tijd. En in 7 stellingen hebben ze dat neergelegd. Ik ga die niet allemaal na nu. Maar de belangrijkste punten daarvan. Om te beginnen stelt de contra-remonstrantie duidelijk dat Gods verkiezing een verkiezing tot geloof is. God heeft in zijn verkiezing, klein citaat daaruit, niet gezien op het geloof of op de bekering van de verkorenen, maar dat hij integendeel in zijn eeuwige en onveranderlijke raad voorgenomen en besloten heeft degenen die hij na zijn welbehagen ter zaligheid verkoren heeft het geloof en de volharding in de godzaligheid te verlenen. Dus niet op grond van het geloof, maar tot het geloof. Het viel me op dat in dit stuk de opstellers op dat punt een opmerkelijke uitlating doen als het gaat over de kinderen. Ook dat is natuurlijk uiteindelijk terechtgekomen in de definitieve Dordtse leerregels. Maar de contra-remonstrantie stelt al, voor Gods uitverkoren kinderen zijn niet enkel volwassenen te houden, maar ook de kinderen van het verbond, zolang ze metterdaad niet het tegendeel bewijzen. Als het over het offer van Christus gaat, dat offer is genoegzaam tot betaling van de zonden van alle mensen. Maar overeenkomstig de raad en het besluit van God heeft het alleen in de uitverkorenen zijn kracht tot verzoening en vergeving van de zonden. Dus tegenover de algemene verzoening staat de particuliere verzoening. Ook daarop kom ik nog terug. Om tot dit geloof te brengen, laat God het evangelie prediken. De geest werkt uiterlijk door de prediking en inwendig door een bijzondere genade in het hart. Zodat hij het verstand verlicht, de wil verandert en vernieuwt, het stenen hart wegneemt, een vlezen hart schenkt. Zodat ze niet alleen de macht ontvangen om zich te bekeren en te kunnen geloven, maar ook metterdaad zich bekeren en geloven. En zij die zo tot het geloof gebracht worden, dat is het volgende aandachtspunt, worden door dezelfde kracht van de geest zonder enig toedoen van hun zijde gestadig onderhouden en bewaard. Hoewel hun de zwakheden van het vlees aanhangen, zolang ze in dit leven zijn, waardoor zij voortdurend de strijd hebben tussen vlees en geest, zodat ze soms uit zwakheid in zware zonde vallen, nochtans deze geest in hen de overhand behoudt, niet toelatend dat de uitverkorenen door de verdorvenheid van het vlees zo ver de geest zouden weerstaan, dat deze geheel en al wordt uitgeblust. Dus zij belijden wel de volharding der heiligen. En tenslotte, maar dat laat ik nu verder rusten, stelt de contra-remonstrantie dat deze leer de ware gelovigen niet zorgeloos maakt om zorgeloos de boze lusten van het vlees te volgen, want zo wordt gesteld, en nu hoort de Heidelberger, het is onmogelijk dat degenen die Christus door een waar geloof zijn ingeplant niet zouden voortbrengen vruchten van de dankbaarheid. Bij dit alles is het voor de contra-remonstranten de grootste zorg dat duidelijk is dat het geloof een genadige gave van God is. Het is niet uit ons, maar het is uit Hem. Geen voorwaarde voor verkiezing, maar vrucht van zijn verkiezing. En tegelijk, en daartegenover, dat God niemand voorgenomen heeft te verdoemen dan om de zonde. En dat kwam door op een verwijt van de remonstranten te staan. Die zeiden, ja, als je aan de ene kant zegt dat het geloof een vrucht van de verkiezing is, dan moet je dapper zijn en dan moet je ook stellen dat het ongeloof een vrucht van de verwerping is. Maar voor die bedenkelijke consequentie deinsden onze vaderen terug. Dat kwam hen op het schampere verwijt te staan van remonstrantse zijde, dat ze er maar een kreupele theologie op nahielden. Maar ze dulden liever het verwijt van een kreupele theologie te hebben, dan God tot auteur van de zonde te maken. En daar hoop ik morgen aan uitvoeriger op terug te komen, daar raken we naar mijn besef aan een van de nerven van Dort. Gaat het, broeders, bij alles wat in Dort ter sprake komt en in alles wat er behandeld wordt en op de achtergrond van alles wat daar beleden wordt, gaat het uiteindelijk niet in een belangrijke mate om God? Gaat het niet in verschillende vormen en op verschillende niveaus om de soevereiniteit van God? Het gaat immers om de vraag hoe hij zich tot ons mensen verhoudt en andersom. Het gaat om de vraag hoe zijn wil zich tot de wil van een mens verhoudt. En het gaat erom hoe zijn genade zich tot het heil van zondaren verhoudt. Wie is afhankelijk van wie? Is Gods geest bij het werken van het heil en het uitwerken van het heil ten laatste toch afhankelijk van de keuze of de bereidheid en de medewerking van een mens? Kan een mens zijn werk tegenhouden? Kan een mens zijn werk teniet doen? Ik heb gedacht, wil Dort niet vooral één ding? Wil Dort niet vooral en bovenal matig en voorzichtig, maar desalniettemin heilig beslist, uitschrijven het soli deo gloria. En dat uitzingen. Natuurlijk, Dort spitst haar beleiden op 4 punten toe. In het verlengde van de contra-remonstrantie en de remonstrantie. Maar is dat niet de gulden draad? Soevereine genade. Soevereine genade van een soevereine God. Roemt Dort niet door alles heen in vrije gunst alleen? En hebben wij, die wachter op de muren, met het oog op de theologie, met het oog op de prediking, met het oog op de vroomheid, niet even hard nodig als in de vroegte van de 17e eeuw? Omdat het gaat over het hart van de kerk, over het hart van het evangelie, over het hart van de prediking. Niet zozeer, zoals gezegd, omdat Dort iets toevoegt, maar om te voorkomen dat we iets kwijtraken. En morgen zal dat daarom vooral de rode draad zijn door deel 2 van onze overwegingen bij de betekenis van Dort. Nu houd ik het even bij die 4 kernen. Ik ga ze kort met u na. Al was het maar om te beseffen wat op het spel staat als de belijdenis van en de beleving van de soevereiniteit van God verbleken. Bovendien, als de inzet van Dort ons duidelijk is, wil dat nog niet zeggen dat voor de gemeente ook altijd zo is. U weet natuurlijk zelf wel dat in de tijd van de Dortse twisten, of de remonstrantse twisten, Ja, die debatten die gingen over op de straat. Ze begonnen in de academie, maar ze gingen natuurlijk over op de straat. En het gebeurde wel dat de mensen van de straat en op de straat, dat ze het standpunt van Gomarus hielden voor dat van Arminius en andersom. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen of wat ons betreft deze dingen in de gemeenten wel volkomen zekerheid hebben. Vandaar dat we wat grasduinen in die leerregels. En de eerste kern die ter sprake komt is die van Gods verkiezende liefde. Door Dort beleden als de onmogelijke mogelijkheid. De onmogelijke mogelijkheid. Wat is de allereerste zin? U weet het allemaal. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de vloek en de eeuwige dood schijnt schuldig geworden. Zo zet Dort in. En dan, maar hierin, 1, 2, hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is sola fide. En hoe komt het tot dat geloof? En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertieren, verkondigers van die zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie diensten mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, zonder die gezonden, indien ze niet gezonden worden? Dat is, broeders, het sola scriptura. En waar komt dat geloof dan uit voort? Is een mens op zichzelf aangewezen daarvoor? Nee, op God. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. Naar welk besluit hij de harten van de verkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig, vermurfd, buigt om te geloven. Sola gratia. En het ongeloof, de oorzaak of de onschuld van dat ongeloof is geen zins in God, maar in de mens. Kreupele theologie is dat. Misschien wel kreupel met de K van het kruis. De kruisgestalte van de theologie. Zoals we in de contra-remonstrantie al vernomen hebben, Gods verkiezing is niet uit geloof, maar tot geloof. Dezezelfde verkiezing is geschied, zeggen de leerregels, niet uit het vooruitgezien geloof, het voorgezien geloof en gehoorzaamheid van het geloof, maar tot het geloof. En de gehoorzaamheid van het geloof. En zoals we zongen. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Heeft altoos kracht. Zo beleidt ook Dort. En gelijk God zelf op het hoogste wijs onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan niets ondaan, niet wedergedaan, niet veranderd, nog wederroepen, nog afgebroken worden. Nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd. De tweede kern waarop Dort zich concentreert is die van de verzoening. Daarbij gaat het in het bijzonder om het offer van Christus. Dat offer is sufficiënt, genoeg tot verzoening van de zonden van alle mensen. En deze dood, zegt Dort, is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar de enige geboren zoon van God is. Daarom. Dort huldigt de particuliere verzoening. Het offer van Christus houdt niet de mogelijkheid van de verzoening in, waarbij het dan van het geloof afhangt of een mens er de vrucht van geniet of niet. Het offer van Christus houdt de werkelijkheid van de verzoening in. Hij onderging het gericht plaatsvervangend. En als hij de plaats van een zondaar inneemt, is die zondaar zalig. Bovendien, het geloof zelf is een verworvenheid van zijn middelaarswerk. De rijkwijde van de verzoening is gelijk aan die van de verkiezing. Verwerving en toepassing zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Zou het offer van Christus niet meer inhouden dan de mogelijkheid van behoud? Dan zou dat betekenen dat het mogelijk is dat ondanks zijn volkomen offer er niemand behouden wordt. Namelijk, als er niemand in hem zou geloven. Dat staat in de verwerping van de dwalingen met zoveel woorden, hè? Die leren dat God de Vader zijn Zoon tot de dood van het kruis verordineerd heeft, zonder zekere en bepaalde raad van iemand zeker zalig te maken, alzo dat de noodzakelijkheid, nuttigheid en waardigheid van de verwerving van de dood van Christus wel zou hebben kunnen bestaan en in alle delen volmaakt, zelfs al ware het dat de verworven verlossing niet een enig mens met de daad ware toegeëigend. In de derde plaats vestigt door de aandacht op de vernieuwing, het herscheppende werk van de Heilige Geest. Dat betreft die prachtige passage uit hoofdstuk 3-4. U kent hem ongetwijfeld. Waar zo diep en bijbels en ook doorvoeld wordt beleden de onwederstandelijkheid van de genade. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden, maar, en dan komt die gouden zin, hè? Het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking die naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking van de doden, alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En tenslotte beleidt Dordt in de vierde plaats de volharding der heiligen. En het trof me dat we daar zo'n diepe en doorleefde tekening vinden van het gekruisigde christenleven. Paragraaf 5.2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden van de zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Het welk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest van het gebed en heilige oefeningen van Gods vrucht te doden. En naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten. Totdat ze van dit lichaam van de dood ontbonden zijn. En met het Lam van God in de hemelen zullen regeren. Gekruisigd christenleven. Tot slot onderstreep ik daarvan nog drie dingen. Om te beginnen de enige hoop. Ter oorzake van deze overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo ze aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God. Dat is dat. Maar God is getrouw. Die hen in de genade hun eens gegeven barmhartig bevestigt. En tot het einde toe krachtig bewaart. De enige hoop in het gekruisigde christenleven. Vervolgens de ernst van de zonde. En hoewel die macht van God waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding van de genade niet zouden kunnen afvallen en van de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. En daarom moeten zij gestadig waken en bidden dat ze niet in verzoeking geleid worden. En als ze dat niet doen, zo kunnen ze niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden ze ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe soms vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen bewijst. En het derde waar ik nog graag de vinger bij leg, dat is de kracht van de genade. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer. Vervallen in schuld van de dood, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, verwonden zwaar hun geweten en verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade, totdat hun. Wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. Want God, daar heb je het weer. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. Broeders, u leest het toch maar eens rustig na. Maar laten al deze aspecten ten diepste niet het licht vallen, het Bijbelse licht vallen, op de grootheid van God. Hij is zo groot dat hij in het geheim van zijn verkiezende genade die onmogelijke mogelijkheid gaf. Hij is zo groot dat hij voorzag in een offer genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Hij is zo groot dat als hij werkt in mensen, dit werk niet onderdoet voor het werk van de schepping en de opwekking van de doden. Een werk dat niemand, God zij dank, keren kan. En dat werk is ook nog eens onberouwelijk. En geeft dat niet voedsel aan de aanbidding. En zeggen we het die middeleeuwse vrome van harte na, Deus semper major est. God is altijd groter. Hij is altijd groter. Groter dan ik in mijn diepste en meest diepzinnige gedachten bedenken kan. Groter dan ik in mijn heerlijkste loflied bezingen kan. Groter dan ik in mijn diepste leed bevroeden kan. Deus semper major est. Altijd groter. En wat betekent het voor het verstaan van wie de Heere is, voor zover dat voor ons mensen is weggelegd? Maar wat betekent het voor het verstaan van wie de Heere is, als hij wel afhankelijk zou zijn van mensen? En als hij zou verlossen op een manier waarbij een mens het laatste woord heeft? En als zijn genade van dien aard is dat de mensen tegenhouden kan of te niets doen kan? En als zijn werk een werk is wat wel teloor kan gaan? Ik heb die les op een indringende manier, dat weet u wel, geleerd van Melchior Leidekker. Als hij de plaats en de betekenis van Gods wil doordenkt in relatie tot ons mensen. En dan met name de manier waarop die twee zich tot elkaar verhouden. vanwege de nadruk op de soevereiniteit van God. Ik zou hem de theoloog van de soevereiniteit van God durven noemen. Vanwege de nadruk op de soevereiniteit van God, dat is een rode draad door al zijn denken, duidt hij de wil van God als alomvattend. En dat betekent volgens hem niet dat een vorm van fatalisme in de theologie geïntroduceerd wordt. De alomvattende wil van God, zo zegt hij, heft de vrijheid van de mens, ondanks dat dat een beperkte vrijheid is, niet op. En hoe de wil van God en de wil van de mens precies in elkaar grijpen, dat is volgens hem nooit ten volle te begrijpen. Maar echter het feit dat we deze relatie niet ten volle begrijpen kunnen, mag niet leiden tot de ontkenning ervan. En hij haalt dan in zijn werk een prachtig citaat aan van de middeleeuwse theoloog Thomas Bradfordon. 13e eeuw. Ik zal het langzaam voorlezen, we zijn toch bijna klaar. Maar dan vatten we het echt, hè. Thomas Bradfordon, die zegt, en Leidekker die citeert dat met de meeste instemming, die God wil ik mij niet tot een God hebben die niet almachtig is in zijn handelen. Die niet de meest almachtige heerschappij heeft over mijn zwakke wil. En die mij niet op de meest almachtige wijze kan laten willen en doen wat hij wil. En die niet een algemeen werkzame wil heeft die onwederstandelijk, krachtig en noodzakelijk is in het veroorzaken. Ja, wiens wil voor mij niet noodzakelijk zou zijn. En is Dort niet op een soortgelijke manier diep onder de indruk van de grootheid van God? De aanvang, de voortgang, de volharding, de voleinding, het is uit hem. En morgen hopen we tot onze troost te bedenken, broeders, wat dat zegt. In ons persoonlijk leven, maar ook bij ons dienen in de kerk. Het is uit hem. Hij is de Heere. Ik houd het erop dat door alles heen dat de heilige drijfveer van Dort is. Het aanbidden van de soevereiniteit van God. Maar niet alleen dat. Niet alleen het aanbidden van de soevereiniteit van God. Ook het rusten in de soevereiniteit van God. Zoals Mozes rusten in de schaduw van de Almachtige. Wat hield die man nou over? Aan het einde van zijn leven. Wat was nou letterlijk zijn zwanenzang? Deuteronomium 32. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Hij uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Die een werk begint en doet om het te voleindigen. Ik eindig met dat machtige slotakkoord van 5:15. Deze leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen. En de verzekerdheid van deze volharding. Die God tot eer van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten van de gelovigen ingedrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen. Wordt van de Satan gehaat. Wordt door de wereld bespot. En door onervarenen en huichelaars misbruikt. En door de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teer bemind. En standvastig verdedigd. en dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Als dat een kreupele theologie is, broeders, wil ik het daarop houden. Van ganser harte. Het vlees begrijpt het niet. Mijn vlees ook niet. De Satan haat het. De wereld bespot het. De onervarene misbruikt het. De dwaalgeest bestrijdt het. Maar de bruid van Christus heeft daar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teer bemind en standvastig verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doen. Daar ligt kennelijk een wens, een bede en voor u en mij een roeping. Maar dat zal God bezorgen. Tegen wie geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag. Welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de laatste woorden van de leerregels, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.